Een goedemorgen. Fijn dat u allemaal meekijkt vanuit uw eigen huis. Ik sta hier voor een bijna lege kerk, een grote kerk. En dan zit er niemand, maar het is gewoon goed om te weten dat u er ook bent. Vanuit uw eigen huis. En goed om ook hier weer een keer in Schagen te zijn. Toen wij net hier naartoe reden, toen zag ik allerlei mensen aan het schaatsen. En misschien gaat u dat vanmiddag ook nog wel doen. Kijk alsjeblieft uit. Maar het is wel prachtig om te zien. We mogen beginnen met de woorden. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, liefde en vrede van God die als een vader en als een moeder voor u allen wilt zijn. Amen. De psalm van deze zondag is psalm 31. Ik lees vers 1 en de organist speelt vers 6. En u kunt thuis van harte meegalmen. Hier in de kerk mogen we dat niet doen met die paar mensen die er zijn. Maar thuis mag u dat van harte doen. Op u vertrouw ik, Heer der Heren, Gij die mijn sterkte zijt. Om uw gerechtigheid wil nimmer mij de rug toekeren. Betoon mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid. Voordat wij ons Kyriegebed bidden, en ik gooi het programma een klein beetje in de war, maar hopelijk vergeeft u mij dat, even een kort moment voor de kinderen. Want ik zei net al dat er al geschaatst werd, ook de afgelopen dagen. En het is prachtig om te zien. En misschien heb je het wel voor het eerst gedaan, dat schaatsen. Heb je heel voorzichtig, heb je op dat ijs gestaan en hielp je vader, je moeder je even om recht op te blijven staan. En je ziet overal in het land ontstaat er een ijskoorts. Mensen willen naar buiten, willen schaatsen. En je hoort ook mensen ineens over de Elfstedentocht. Nou, dat gaat niet lukken, jammer genoeg. Maar dan hoor je woorden als het giet om en het kennet. En dat het giet om betekent het gaat door. En het kennet, dan denk je van het kan net, maar het betekent eigenlijk het kan niet. Als je nou geen Fries bent of geen Fries verstaat, dan zijn dat moeilijke woorden. En vaak in de Bijbel heb je ook allerlei moeilijke woorden, moeilijke verhalen. En dan krijg je in de kerk een lange preek van de dominee en die wil dan allerlei dingen over dat verhaal zeggen. En dan is het niet zo dat de dominee altijd gelijk heeft, soms wel. Maar soms ook niet. Maar het is in ieder geval wel goed om met elkaar over die verhalen na te denken. En dat gebeurt elke zondag in de kerk. En dan zijn het soms die moeilijke woorden dat je misschien aan het eind denkt van, oh ja, zo kan ik er ook tegenaan kijken. Ik wens jullie vandaag een hele fijne dag. Kijk nog even naar deze dienst als je er misschien achter de computer zit. En misschien ga je vanmiddag nog schaatsen. Kijk uit. Maar geniet gewoon van het mooie weer. En ik zeg gewoon, tot de volgende keer weer. Dit was even een ingelaste, sorry aan de mensen achter van het streamteam. Dit was gewoon even tussendoor. Wij bidden ons Kyriegebed. En daarna zingen wij ons Gloria-lied. En dat doen we als volgt. Het zijn de versen 1, 2 en 5. En u ziet het ook op de liturgie staan. Van vers 1 lees ik de eerste paar regels. En dan speelt de organist, komt alles aan. En verder, dan vers 2 lees ik ook de eerste paar regels. Speelt de organist het weer verder. En dan vers 5 speelt de organist het hele vers. Laten wij bidden. Wij noemen, o God, voor uw aangezicht de pijn van onze wereld, waarin wij geroepen worden om een levende kerk te zijn. Wij noemen voor uw aangezicht de vele bedreigde levens, door alle vormen van geweld, door de onrechtvaardige verdeling van de goederen die u ons geeft. Wij noemen voor uw aangezicht het lijden van mensen veroorzaakt door religieus fanatisme. We noemen de pijn en het verdriet in de levens van zoveel, waar gesprekken vastliepen, waar bitterheid overheerst en waar liefde in haat is veranderd. Voor hen allen, voor ons allen, roepen wij tot u: Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. En we mogen ook God lof toezingen. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven, heeft u in het licht als op adelaarsvleugelen geheven. De eerste lezing vanochtend volgens het ecumenisch leesrooster voor deze dag is uit 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 3 en 9 tot en met 15. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: Ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. En dan verder bij vers 9. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand naar buiten om tegen hem te zeggen: Baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over mijn aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen? Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij werd weer rein. Toen keerde hij met zijn gehele volk naar Elisa terug. Tot zover de eerste lezing. We zingen nu met elkaar in lied 350, de versen 1 en 6. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit Markus 1, de versen 40 tot en met 45. Markus 1, 40 tot en met 45. Er kwam iemand naar Jezus toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes u bevolen heeft te doen, als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk zich in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. Wij zingen nu lied 1000. Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen kruiste. Het is genomen uit het programma Met Hart en Ziel en het wordt gezongen door Elske de Wal. Lied 1000. Thank you.
Sporen van mensen kruisten. Wij zagen licht, een vuur leidt op. Feest voor armen in het thuis. Wij zagen mensen teer en vier, bloeien in steenwoestijn. Wij zagen hoe de schepping nieuw gloort in vrede zonder einde. Komt hij terug op onze weg, keert hij verharde hart. Wanneer komt hij met licht en licht, zij goed in onze hand. Zagen landen op het feest, dansend en opgetogen. Wij zagen hoe de hoop weer leeft in de uitgedoofde ogen. Wij zagen rijk en diep ontdaan, kon zichzelf niet geven. Wij zagen
dat lied Duizend, misschien heeft u het nooit gezongen, nooit gehoord, maar als u het een aantal keer hoort, dan blijft het in je hoofd zitten. Over dat spoor van God, dat het spoor van mensen kruist. Gemeente van onze Heer, lieve mensen, u die thuis, de paar mensen hier in de kerk, meeluistert. Een tijdje geleden was het bij ons thuis weer even paniek. Ik wilde de preek uitprinten van de dienst waarin ik zou voorgaan. En ja, zoals dat gaat, meestal doe ik dat op het laatste moment. En ja hoor, het uitprinten lukte niet. Er kwam helemaal niets uit die printer. En dan baal je ontzettend. Je probeert natuurlijk de oorzaak te achterhalen. Ik keek eerst of de verbindingskabel tussen de printer en de computer wel goed was aangesloten. Toen op alle knopjes gedrukt van de printer, natuurlijk geen reactie. Vervolgens op de computer gekeken of er iets raars aan de hand was. Met computerinstellingen moest ik de printer weer opnieuw installeren. Ik heb daar weinig verstand van, dus het klamme zweet brak me uit. Ik ging er maar even bij zitten om de kat, die wat onrustig om me heen liep, om die te aaien. Soms helpt dat. En toen viel mijn oog op de stekkerdoos waar alle computerapparatuur op is aangesloten. En het leek wel alsof een van die stekkers er niet goed in zat. En het vervolg kunt u vast al raden. De stekker er goed ingestopt, alle printerproblemen waren als sneeuw voor de zon verdwenen. Misschien heeft u ook wel eens zoiets meegemaakt. Er lijkt sprake van een ingewikkeld probleem, waarvan je eigenlijk niet goed weet hoe je dat moet oplossen. En dan blijkt de oplossing heel eenvoudig te zijn. Gewoon de stekker weer goed in het stopcontact doen. Je moet niet altijd zoeken naar en denken in ingewikkelde oplossingen. Soms is de oplossing doodgewoon eenvoudig. Met dit beeld, dit voorbeeld in gedachten, neem ik u mee naar het verhaal uit het boek Koningen dat we vanochtend hebben gelezen. Gedeeltes uit het verhaal van Naaman. Naaman die bij de profeet Elisa aanklopt om genezen te worden. Genezen te worden van zijn melaatsheid. En Naaman die krijgt een heel eenvoudig advies. Ga je 7 maal baden in de Jordaan en dan zul je genezen worden. Maar die oplossing vindt Naaman veel te simpel. Daar gelooft hij niet in. Hij wil een uitgebreid reinigingsritueel. Waarbij de profeet hem zou aanraken, waarbij God zal worden aangeroepen. Naaman wordt kwaad en wil weglopen. Gelukkig is er een bediende die hem van er weet te overtuigen om het toch maar te doen. Baat het niet, dan schaadt het niet. En als de profeet u een ingewikkelde opdracht zou hebben gegeven, dan zou u het toch ook doen. En waarom niet deze simpele opdracht? Wie weet helpt het. Wie weet hoeft het niet allemaal zo ingewikkeld te zijn. Wie weet zien wij over het hoofd wat de profeet, wat de man van God wel kan zien. Wat hij ons wil laten zien. Het verhaal van vanochtend, die genezing van Naaman. Het verhaal uit het boek Koningen, waarin dat wordt beschreven, is geen simpel verhaal. Het zit vol met boodschappen, vol met gebeurtenissen, om langer over na te denken. Naaman was een bevelhebber. Een generaal uit het Aramese leger. En hij had een oorlog gewonnen. Volgens allerlei commentaren was dat een oorlog tegen Israël geweest. En dat maakt dit verhaal heel bijzonder. Die legeraanvoerder van Aram, dat is tegenwoordig Syrië, die moet teruggaan naar Israël. Naar het land waarvan hij de oorlog had gewonnen om genezing te vinden. En dat zal wel even slikken zijn geweest. Ook bijzonder in dit verhaal is de rol van de ondergeschikte, van de bediende. Zij zorgen ervoor dat het goed komt. Het is de slavin van de vrouw van Naaman, een meisje dat door soldaten tijdens een strooptocht is meegevoerd, die de gouden tip geeft. Zij vertelt over Elisa, een profeet in Samaria. Hij kan haar meester vast en zeker genezen. Dat is het bijzonder dat er naar dit meisje wordt geluisterd, naar deze slavin. En bijzonder ook dat zij dit advies geeft. Zij is ontvoerd. Zij zou toch een grondige hekel moeten hebben aan deze mensen. En toch geeft ze dit goede advies, die goede tip. Misschien maakte Naaman zijn naam waar. Zijn naam wat liefelijkheid betekent. Was het ondanks alles toch gewoon een aardige man? Die goed zorgde voor zijn familie, die goed zorgde voor zijn personeel. De slavin wijst de goede weg. Maar het gaat toch bijna mis als Naaman die opdracht niet wil opvolgen. Maar gelukkig zijn er dan weer ondergeschikte bedienden die hem op het goede pad zetten. Die hem weten te overtuigen dat het toch de moeite waard is om dat advies op te volgen. Het advies dat overigens niet alleen niet direct door Elisa wordt overgebracht. Het is hier ook weer een bediende die de boodschap brengt. Elisa komt niet zelf naar buiten toen Naaman compleet met allerlei strijdwagens en bedienden voor zijn deur staat. Hij stuurt een bediende. Uiteindelijk volgt Naaman het advies op en baadt hij zich 7 maal in de Jordaan. Wordt genezen van de huidvraat, van de melaatsheid. Waar kwam die weerstand vandaan om dat advies op te volgen? Vond hij het allemaal te simpel? Of steekt daar nog iets achter? Ik denk het wel. Naaman, die kijkt neer op de Jordaan. Hij vindt het maar een rivier van niks. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parper, niet veel beter? Niet veel groter, niet veel schoner? En Naaman voelt dat die Jordaan niet zomaar een rivier is. Het is een rivier die symbool staat voor Israël. Als hij zich baadt, als hij zich onderdompelt in die rivier, dompelt hij zich als het ware ook onder in Israël. Maakt hij zich als het ware onderdeel van dat land. Hij geeft zich als het ware over aan Israël, ook al heeft hij de oorlog gewonnen. En dat is een stap te ver. Daar was een dienstknecht voor nodig om hem over die streep te trekken. Een prachtig beeld. De Jordaan als bron van genezing voor alle mensen, voor alle volken. Het is ook een rivier waarin eeuwen later Jezus zal worden gedoopt. Jezus die ook mensen geneest. Ook daar hebben we vanochtend over gelezen. Uit dat boek Markus. En ook daar lijkt het in eerste instantie op een eenvoudig wonder te gaan. Een wonder zonder bijzondere rituelen of opdrachten aan de mens die genezing zoekt. Het verhaal gaat over iemand die ook aan huidvraten, aan melaatsheid leidt. En komt naar Jezus toe en roept hem om hulp, smeekt hem om hulp. En Jezus raakt hem aan, krijgt medelijden en zegt: ik wil het. Word weer beter, word rein. En dan verdwijnt de ziekte meteen en is de man genezen. En dan krijgt hij nog een opdracht mee. De opdracht is om zich aan de priesters te laten zien. Een offer te brengen zoals in de wet van Mozes staat beschreven. Maar hij krijgt nog een opdracht mee. Een bijzonder moeilijke opdracht. Die door Jezus in de vorm van een waarschuwing wordt gegeven. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Niemand mag weten dat ik u heb genezen, zegt Jezus. Jezus wil dus dat hij dit bewaart. Het geheim van zijn genezing. Een geheim bewaren. Dat valt vaak niet mee. Daar zijn veel mensen toch niet zo goed in. En waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. En in dit geval gaat het dus ook mis. Hij bazuint overal rond: ik ben genezen door Jezus. Door die bijzondere profeet uit Nazareth. En er komen zoveel mensen naar Jezus toe, dat Jezus zich niet meer openlijk in de stad kan vertonen. Hij wordt van alle kanten belaagd door mensen die hem willen zien. Door mensen die ook willen worden genezen. Het is eigenlijk een wrange gang van zaken. De man met lepra, melaatsheid, die buiten de maatschappij stond, die niet in de dorpen en steden mocht komen vanwege zijn ziekte, wordt door Jezus genezen. En vervolgens treft Jezus hetzelfde lot als deze Melaatse mannen. Nu kan Jezus zich niet meer vertonen in dorpen en steden en moet hij verblijven op eenzame plaatsen. Jezus geneest mensen, maar het gaat ten koste van zijn vrijheid. De genezingen, de wonderen, zijn eigenlijk een onderdeel van zijn lijdensweg op weg naar het paasfeest. En Jezus wil ook eigenlijk niet te boek staan als een grote wonderdokter. Hij wilde dat mensen in hem zouden geloven om zijn leer, om zijn uitleg van de schriften, om zijn boodschap van geloof, hoop en liefde. Eenvoudige wonderen, eenvoudige oplossingen. Jezus die een bron van genezing en verzoening wil zijn voor alle mensen. Kunnen wij daar nog in geloven, in deze tijd? Hoe ervaren wij dat? Hebben we daar iets mee? Voelen we daar iets bij? We leven in deze tijd met een corona-epidemie die nog steeds niet voorbij is. Het aantal vaccinaties neemt wel toe, maar niet zo hard toe als we zouden willen. Mensen zijn bang om hun baan te verliezen. Scholen gaan wel, gaan niet open. Jongeren die de gevolgen ondervinden van deze periode. Eenzaamheid, ook bij ouderen. En dat roept alles bij mensen ook geloofsvragen op. Vragen waar geen eenvoudige antwoorden op zijn. Of veel mensen nemen daar geen genoegen meer mee. Worden wij nog getroost door de antwoorden waar de generaties voor ons troost uithaalden? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heere hand. Of lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Ik denk dat iedere tijd, iedere generatie, ieder mens op haar of zijn eigen manier met de geloofsvragen omgaat en eigen antwoorden moet vinden. Naaman had ook een hele weg te gaan voordat hij tot zijn belijdenis kwam. Zijn belijdenis dat er geen andere God is dan de God van Israël. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de vragen, de geloofsvragen waar wij mee worstelen, ook in deze tijd. Maar om nog even terug te komen op het beeld van het begin van deze overdenking. Soms kan het helpen om de stekker van ons geloof weer in het stopcontact te doen. Door de woorden van onze Heer te overdenken of te lezen. Door thuis mee te zingen met de liederen. Door te bidden en stil te zijn. Eenvoudige handelingen waardoor wij weer aansluiting kunnen krijgen op het stopcontact van Gods liefde. Zodat we weer kracht en energie kunnen opdoen voor nu en voor de toekomst. En wat die toekomst ook ons zal brengen. Hij die ons leidt, hij heeft zijn woord ons gegeven. En levenslang zijn wij niet eenzaam meer. Amen. Voordat wij met elkaar gaan bidden, heb ik een bericht van overlijden voor u. Ik wil een paar mensen hier in de kerk vragen om daarvoor te gaan staan. Afgelopen week bereikte ons het bericht dat op 8 februari in Deventer is overleden de oud-predikant van deze gemeente, Jan Evert Post Hospers. Jan was samen met zijn vrouw, Treinie Platje, predikant in deeltijd binnen het gereformeerde deel van deze gemeente, dus in de pre-PKN-tijd van 1985 tot 1991. Wij wensen en bidden zijn vrouw Treinie en Gideon, Gerson en Soray veel kracht en Gods liefde en nabijheid toe. Boven de rouwkaart staat het volgende gedicht van Hans Andreas en dat lees ik u voor. Gelukkig dat het licht bestaat en dat het met me doet en praat en dat ik weet dat ik daar vandaan kom, van het licht of hoe dat heet. En noem zijn naam ook in de gebeden en willen bidden voor zijn familie. Ik steek een kaars aan de paaskaars, de kaars die daar staat. Zijn we daarna een moment stil en zingen we daarna met elkaar 2 keer het lied 961. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Aanstaande dinsdag zal de afscheidsdienst zijn om 1 uur in besloten kring, maar u kunt wel via kerkdienst gemist de dienst ook meevolgen vanuit Kolschaten. Gaat u zitten. Laten wij bidden en onze gebeden afsluiten met een stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Lieve God, wanneer wij het niet goed meer weten, geen gevoel ons hart bereikt, wilt u dan met ons zijn met uw liefde? Wanneer wij niets meer voelen, is uw liefde dan sterk genoeg? Mag zij echt de basis zijn waarop we rusten, waarop we terug kunnen vallen? Wanneer wij vallen, bent u het dan die ons draagt, overdag, maar vooral wanneer het donker is? God, als anderen zeggen dat u liefde bent, Is die er ook voor ons dan? Doet u ons weer opstaan? We bidden dat het zo mag zijn. Uw liefde van ons, voor ons. Mag het genoeg zijn om weer te leven. Om weer van onszelf te houden. Van de ander en van u. Doe ons elke keer weer aansluiting vinden op uw liefde. Heer onze God, wij noemen voor uw aangezicht de naam van Jan Evert Post Hospers, een van de vroegere predikanten hier in Schagen. En wij danken u wat hij heeft mogen betekenen voor zijn eigen gezin, voor zijn familie en ook voor de gereformeerde kerk hier. We bidden u om nabijheid voor zijn vrouw Treini, voor Gideon, Gerson, voor Soray en de verdere familie. Wilt u bij hen zijn met uw liefde, met uw nabijheid? Wilt u bij onszelf zijn? Heer, u kent ons dieper dan wij onszelf kennen. U weet van ons verdriet, van onze eenzaamheid, misschien ook van onze vreugde, die we misschien hebben. Wilt u bij ons zijn, niet alleen vandaag, maar ook in de tijd die gaat komen. In deze nog steeds coronatijd, in deze nog steeds moeilijke tijd. Wees bij ons, Heer. In stilte zeggen we datgene wat een ander niet voor ons kan zeggen, maar wat we bij u mogen neerleggen. Vanuit die stilte komend bidden wij het gebed dat uw Zoon, onze Heer Jezus, ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied, lied 981, de versen 1, 2 en 4... Zolang er mensen zijn op aarde, lied 981. En zo zijn we bijna aan het eind van deze dienst gekomen. Fijn dat u... Ik had hier opgeschreven, fijn dat u hier allemaal in de kerk was. Maar natuurlijk fijn dat u thuis al meekeek. En fijn dat jullie hier in de kerk waren. Dank aan iedereen die op wat voor manier ook aan deze dienst heeft meegewerkt. Geniet nog even van dit mooie weer vandaag. Misschien alleen van achter het glas. Maar het is zo mooi om naar buiten te kijken. En doe voorzichtig. Ik wens u een goede week. En op weg naar de 40 dagen tijd. De eerste zondag volgende week van die 40 dagen tijd. Op weg naar Pasen. En wij luisteren nu, en dat kunt u thuis alleen horen. Hier in de kerk is het even stil, maar thuis kunt u het volgende lied horen. God zal met je meegaan. Als licht in je ogen. Als lamp voor je voet. Als hand op je hoofd en arm op je schouder. Als waken bij ontij en verte die wenkt. Als groet op je lippen en hoop in je hart. Als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat. Zo zegent u Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.